Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De volgende broeders zijn gekandideerd voor het ambt van ouderling in alfabetische volgorde: T. Bouw, Nachtpauwooglaan, T. van Delen, Scheepjeshof, D. van Krimpen, Emmelaan en A. Lagemaat, Beemdgras. En voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders D. van Dam, Munnikeweg en W. Verwoerd, Mulderslaan. De verkiezing zal, zo de Heren wil en wij leven, plaats hebben op zaterdag 1 april om 7 uur 's avonds. En de kerkenraad vraagt uw voorbeden met betrekking tot deze aanstaande verkiezingen. Dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen en dan met name evangelisatie. Bij de uitgang is de collecte, zoals we dat gewoon zijn, ook bestemd voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Markus 14, Markus 14, de verzen 27 tot en met 31 en 66 tot en met 72. Dus 27 tot en met 31 en 66 tot en met 72. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, en die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 38, gemeente, waar wij drie verzen van gaan zingen, het derde, het elfde en het 21ste vers. Psalm 38 is een echte lijdenspsalm. En we kunnen in deze psalm al iets horen van de moeite die het de Heere gekost heeft om dat lijden op zich te nemen en te doorstaan. Psalm 38, 3, 11, 21. In Psalm 147, het tiende vers, komt naar voren dat het een zegen is dat God ons zijn wetten heeft gegeven. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. En hij leerde ze in zijn wegen wandelen. De zegen van Gods wet. Wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die in Exodus 20 tot ons komt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Je zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis, ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Samen uit Gods woord vanmorgen, Marcus 14, vanaf vers 27 tot en met 31 en 66 tot en met 72. Marcus 14 vanaf vers 27 en dan vanaf vers 66. Markus 14, vers 27 en volgende. En Jezus zeide tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem: of ze ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem: voorwaar, ik zeg u dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog des te meer: al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En dan vers 66 en volgende. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hoge priester en ziende Petrus zich warmend, zag ze hem aan en zei: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogend, zeggende: ik ken hem niet en ik weet niet wat gezegd. En hij ging buiten in de vorenzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: deze is één van die. Maar hij logende het wederom. En een weinig daarna, die erbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt één van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet, die gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal en Petrus werd indachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had: eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult ge mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere naderen, gemeente, en voorbeden willen wij doen voor zuster IJsma van de Noorderkroon, die in de komende week aan haar enkelbanden zal worden geopereerd in het ziekenhuis van Nijmegen. En broeder Doornenbal van de Baardgras, Kees Doornenbal, hij moet een hernia-operatie ondergaan in de kliniek in Roosendaal. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Smit Dekker weer thuis mocht komen nadat ze een operatie aan haar been heeft ondergaan. En zuster Flipse, die is ook weer thuis, maar voelt zich nog erg zwak. Dus we willen daarvoor danken en ook voor haar bidden. En ook heeft broeder Van der Weert van Pakhuisweg gevraagd of we vanmorgen ook dankzegging willen doen voor het feit dat hij weer veilig thuis mocht komen na een bezoek aan zijn ernstig zieke broer in Canada. En natuurlijk willen we ook die broer van hem aan de Heere opdragen. We willen zo samen tot de Heere naderen in ons gebed. Heere in de hemel, als we zo'n lijdenspsalm samen zingen, dan komt het weer wat meer op ons af, wat het u gekost heeft om dat lijden te doorstaan. Ons menselijk lijden kan al bijzonder zwaar zijn, maar uw lijden ging daar nog ver bovenuit. En als die psalmen dan gezongen worden, die uiteindelijk ook op dat lijden van u betrekking hebben, dan beseffen we er weer iets meer van hoe diep de weg is geweest die u heeft moeten gaan. Maar Heere, geef dat we niet alleen de diepte daarvan zullen onderkennen, een diepte die ons tot verootmoediging moet brengen, omdat het om onze zonden is geweest, om onze ongerechtigheden. Maar geef dat die diepe weg van u ons ook tot diepe vreugde en verwondering mag brengen, dat uw liefde zo groot was, dat u uw leven wilde afleggen voor mensen als wij. Dat u aan het kruis hout uw bloed wilde geven tot verzoening voor onze zonden. Heren, wij hebben altijd de leiding van uw Heilige Geest nodig, maar zeker als we in de lijdenstijd ons bevinden en dat diepe evangelie ons ook van alle kanten weer wordt voorgehouden. Wij bidden of wij die leiding ook mogen ervaren, ook vanmorgen. Als we ook weer een gedeelte uit dat lijdensevangelie gaan overdenken. Die verloochening van Petrus. Leer ons, Heren, om te zien wat u daarin ook ons te zeggen heeft. En geef dat we ons niet zullen stellen boven de apostel Petrus. Maar dat we vanmorgen naast hem komen te staan. Dat we vanmorgen ook verootmoedigd worden. Maar ook, zoals we dat zo pas mochten zeggen, dat we ook verwonderd worden over uw genade en over uw liefde voor mensen als hij. Heren in de hemel, wij mogen samen uw grote naam danken dat u onze zuster Flipse weer thuis bracht uit het ziekenhuis. Ze is heel ziek geweest en het is echt ook in haar hart dat u haar gespaard en gedragen heeft. En daar willen we samen u ook voor erkennen. En tegelijk dragen we onze zuster ook aan u op. U weet wat ze nodig heeft nu ook verder. Gedenk haar in uw gunst. En geef haar verder herstel, Heren. We zijn ook dankbaar dat onze zuster Smit weer thuis mocht komen nadat ze aan haar been werd geholpen. En we bidden van u of deze behandeling ook tot zegen mag zijn. Dat het gewenste resultaat ook mag opleveren. We zijn daarin zo afhankelijk van u. Gedenk haar en haar gezin. Heren, we zijn ook dankbaar dat onze broeder Van der Weert van de Pakhuisweg weer veilig thuis mocht komen na een reis naar Canada te hebben gemaakt. Een reis met een toch bijzonder doel. Het opzoeken van zijn ernstig zieke broer. En onze broeder heeft er ook van mogen getuigen dat hij een bijzonder goede reis heeft mogen maken, waarin het ook kennelijk was dat u ondersteunde. En ook in het contact met zijn zieke broer, dat u ook zoveel goeds hebt gegeven. En dat ze ook elkaar voor uw troon hebben mogen neerleggen. En dat ze zo ook ziende op u afscheid van elkaar konden nemen. Heren, wilt u de ernstig zieke broer ook gedenken, nu hij in het laatste van zijn aardse leven is. En nu hij mag verlangen naar dat moment dat hij bij u mag zijn, om dan voor eeuwig uw grote naam te erkennen. Heren, wilt u hem een ruime ingang geven in uw koninkrijk. Gedenk hem en ook zijn vrouw en allen die om hem heen staan. Wij willen samen voorbeden doen ook voor onze zuster IJsma, Heren, die in de komende weken een operatie moet ondergaan aan haar enkelbanden. Wilt u meegaan? Wilt u alles wel maken? En ook de tijd daarna, want onze zuster zal ook nog een tijd op de gevolgen van de operatie ondervinden. Wilt u ook daarin meekomen? Uw zegen geven? Want daar zijn wij zo diep van afhankelijk, Heren. Uw zegen. Gedenk haar. En ook onze broeder en de kinderen, het hele gezin. Wij bidden u ook, Heren, voor onze broeder Kees Doornenbal, die in de komende week een operatie moet ondergaan in de kliniek in Roosendaal, aan zijn rug geopereerd zal worden. We bidden of u ook dat alles wel wil maken. Dat het goed mag zijn, dat de behandeling ook het gewenste resultaat mag geven, dat onze broeder ook van de pijn mag worden bevrijd. Heren, gedenk hem en wees hem daarbij en ook zijn vrouw en kinderen. Heel het gezin dragen vanmorgen aan u op. zo komen we samen tot u. Gedenk allen in ons midden, Heere, die zorgen en moeite en spanningen kennen in hun leven. Gedenk ons ook als gemeente, Heere, want zorgen en moeite gaan ook ons niet voorbij. Maar wilt u geven, Heere, dat we het van u mogen verwachten. En zegen ons, blijf ons zegenen. Niet op grond van enige verdienste die in ons is. Maar alleen op grond van uw liefde en uw barmhartigheid, uw genade. In de Heere Jezus Christus, alleen om zijnentwil. Amen. Ook psalm 69, gemeente, is een lijdenspsalm die zijn diepe vervulling heeft gekregen in dat lijden van de Heere Jezus. En wij gaan daarvan zingen het tweede en het vierde vers. Men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. En ook het vierde vers, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren, dan houd ik die. Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, en dan zal zich het hart met mijn daden paren. Dat is Psalm 119, vers 17, en dat vers zingen we straks na de prediking. En als uitgangspunt daarvoor geldt het 30e vers van Marcus 14. Het 30e vers waar de Heer Jezus tegen Petrus zegt: voorwaar, ik zeg u dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Gemeente, we hebben het wel eens over een zwarte bladzij in de geschiedenis. En we doelen dan op hele ingrijpende gebeurtenissen of een hele moeilijke periode uit het verleden. Bijvoorbeeld die oorlogstijd of die tijd waarin er een ramp plaatsvond. Een zwarte bladzijde. Kijk, zo zou je ook die dag kunnen noemen die we hier beschreven krijgen in Marcus 14. Een zwarte bladzij uit het leven van Petrus. Hij verloochent zijn Heere Jezus Christus, die hij zo lief had. En op het moment dat hij de Heere verloochende, toen ervoer hij dat nog niet als een geweldige moeite, maar even later, toen kwam hij erachter wat hij gedaan had. Zoals het eigenlijk altijd gaat. Na de zonde komt dan het berouw. Hij ging naar buiten en hij weende heel bitter. Het opmerkelijke, gemeente, dat is dat de Heer Jezus hem van tevoren heel indringend heeft gewaarschuwd. En wij zeggen wel eens tegen elkaar: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als je gewaarschuwd bent, dan weet je, daar ligt het gevaar, daar moet ik voor oppassen. In die valkuil moet ik niet stappen. Maar in Petrus' geval is deze waarschuwing eigenlijk overbodig geweest, want hij komt toch tot datgene wat Jezus al voor zegt. Ondanks alles valt hij in die zonde van de verloochening. Gemeente, er zitten heel wat kanten aan deze geschiedenis. Er zitten, laat ik zeggen, indringende, waarschuwende kanten aan deze geschiedenis. Maar ik zal ook u vanmorgen willen zeggen dat er vertroostende en bemoedigende kanten aan zitten. En ook die willen we samen onder ogen zien. Ik heb als thema gekozen Petrus' verloochening. Dat is een makkelijk thema, kan iedereen onthouden. Petrus' verloochening. Ik zei het u al, gemeente, het opmerkelijke van deze geschiedenis is dat de Heer Jezus Petrus' verloochening voorzegd heeft. En dat lezen we samen ook in het 30e vers. Ik zeg u, met alle nadruk zegt de Heer het zelfs, voorwaar, ik zeg u, heden in deze nacht, eer de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochenen. In deze nacht nog, zegt de Heer Jezus, dus hij weet precies het tijdstip. De komende nacht zal het gebeuren. En de Heer gaat het nog preciezer omschrijven. Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben. Nou heb ik gelezen, ik weet dat ook niet vanuit mezelf, maar ik heb gelezen dat de eerste keer dat een haan kraaide in die dagen was zo omstreeks 00:30 s'nachts. En de tweede keer was dan zo rond 01:30 s'nachts. Dus voordat het 01:30 s'nachts, in deze nacht 01:30 wordt, zul je me drie keer hebben verloochend, zegt de Heer Jezus. Gemeente, het eerste wat we hieruit kunnen zien, dat is dat de Heer alles wist. Hij was precies op de hoogte van wat er hemzelf zou gaan overkomen. Dat blijkt ook uit al die lijdensaankondigingen. Ik vind dat ook altijd weer een bijzonder vertroostend iets om in de lijdenstijd die lijdensaankondigingen te lezen. Want dan zie je, de Heere wist precies wat er ging gebeuren. Hè? Maar hij heeft het ook bijzonder geweten wat er met elk van zijn discipelen zou gaan gebeuren. Hoe of zij zouden reageren. En hij zegt het hier tegen Petrus heel in het bijzonder. Hè? Je zult mij verloochenen voordat het vannacht 1:30 is. Dan zul je 3 keer mij hebben verloochend. Ja, de Heere gaat nog iets verder. De Heer Jezus die zegt, allen zullen jullie aan mij geërgerd worden. Niet alleen jij, Petrus, maar alle discipelen die hier bij elkaar zijn. Hè? Dus kijk ze maar aan, stuk voor stuk. Allen zult ge aan mij geërgerd worden in deze nacht. Allen. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Geërgerd worden. Ergeren, ja, dat kennen wij ook wel. Mens, erger je niet, zeggen we dan. Maar ergeren in dit Bijbelse woord is toch iets dieper. Ergeren wil eigenlijk zich stoten aan. Ergeren betekent eigenlijk, ik wil niets, maar ik wil niets meer met die ander te maken hebben. Ergeren, daar zit een totale afkeer in. En, dat moet ik ook u zeggen, er zit ook iets van zonde in. Zo van niet, ik kan er ook niets aan doen dat ik mij daaraan stoot. Nee, het is moedwillig. De persoon die zich ergert is zelf ten volle verantwoordelijk voor wat hij doet. Dus ergeren. U zult allen aan mij deze nacht geërgerd worden. U zult zich aan mij stoten. U zult moedwillig zeggen, ik wil niets meer met u van doen hebben. Wat gaat dat diep, hè? Wat gaat dat diep? Als je deze woorden hoort, dan moet je weten dat de Heere ze heeft gesproken, terwijl ze op weg waren van die zaal waar het eerste avondmaal is gehouden, naar de Olijfberg. Dus ze zijn onderweg. Ze wandelen zo door Jeruzalem. En als je wel eens in Jeruzalem bent geweest en je weet waar die zaal ongeveer is en waar de Olijfberg is, dan kun je het eigenlijk een beetje wel voorstellen. Hè? Zie je ze in gedachten, zie je ze daar lopen. De Heer Jezus met zijn 11 discipelen. Met zijn 11 discipelen. Ja, want de 12e is er op dat moment dan niet eens meer bij. Want tijdens dat laatste avondmaal of laatste paasga, eerste avondmaal, heeft Jezus ook heel nadrukkelijk Judas al aangewezen. En Judas heeft inderdaad zich al verwijderd uit de kring. Daar loopt de Heere nou met zijn 11 discipelen. En dan moet je ook realiseren dat ze nog maar, nou laat ik zeggen, een 30 minuten geleden daar aan die tafel rondom met elkaar gezeten hebben. En dat ze daar de lofzang ook gezongen hebben. Dat staat in vers 26. Als ze de lofzang hadden gezongen, gingen ze uit naar de Olijfberg. En wat voor lofzang hebben ze gezongen? Nou, gemeente, ze hebben gezongen op Psalm 115, 116, 118. He, ze hebben hun vertrouwen op de Heere uitgesproken. Hun liefde tot de Heere hebben ze allemaal uitgesproken. God heb ik lief. Dat is nog maar 30 minuten geleden. En dan zegt de Heere, ja, maar u zult nou wel allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Wat is dat toch in wezen allemaal ook triest, hè? Jezus had zijn discipelen stuk voor stuk geroepen. Jezus heeft met zijn discipelen het laatste paasga gebruikt. Het eerste avondmaal is ook gebruikt. De lofzang is gezongen. Het was toch wel heel diep. En nu zegt de Heere, ik moet u zeggen, u zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. U zult zich aan me stoten. U wilt niets meer met mij te maken hebben. Petrus ook. Petrus, die discipel die zoveel liefde voor de Heer had. Ja, Petrus, jij ook. Want voordat de haan 2 keer zal hebben gekraaid, zul jij mij 3 keer hebben verloochend. Gemeente, wat wij vanmorgen uit dit stukje ook mogen opmerken, dat is niet alleen dat de Heer Jezus alles wist, Dat verbaast ons eigenlijk ook niet eens zo erg, want hij is immers de Zoon van God. Maar wat ons ook mag verbazen en opvallen, dat is dat de Heer Jezus ook in al de facetten van zijn lijdensweg de schriften vervuld ziet. En daar wil ik vanmorgen ook op wijzen, dat is eigenlijk in het tweede gedeelte van vers 27. Want dan zegt de Heer, er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen worden verstrooid. Met andere woorden, de Heere zegt, het is allemaal in het Oude Testament al voorzegd wat er gaat gebeuren. Jullie zullen me allemaal verlaten. Maar het is niet raar, het is niet vreemd. Het is in de schriften al gezegd, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is een citaat uit Zacharia, hoofdstuk 13. En wat heeft de Heer Jezus, daar wil ik toch kort even met u op ingaan, gemeente. Wat heeft de Heer Jezus nou eigenlijk hierin willen zeggen? Dat hij zegt, in dit verlaten worden van u, of verlaten worden van mij door u, komt de schrift tot vervulling. Wat heeft Jezus hier eigenlijk willen zeggen? Nou, een aantal dingen. De eerste plaats, hij is de herder. Ik zal de herder slaan, ik ben de herder. Hij is die herder die werkelijk waar voor zijn schapen zorgt, die er voor hen is. Dat verbaast ons niet. De Heere heeft dat ook in Johannes 10 zo nadrukkelijk gezegd. Ik ben de goede herder. En het tweede is, ik zal de herder slaan. Ik zal de herder slaan. Wat betekent dat? God zal die herder slaan. Die heel die lijdensweg, hè. Die wordt hem, daar wordt hij op gedreven door God. Het is niet de duivel die Jezus het lijden aandoet. Het is ten diepste ook niet door ons mensen dat hij die lijdensweg opgaat. Het is God die hem die lijdensweg op doet gaan. Ik, God. En dat is ook een hele diepe gedachte. God de Vader is degene die de herder Jezus zal slaan. En een derde wat hier in de voren komt, en staat u mij toe om daar ook even op in te gaan, dat is dat in Zacharia 13 heel nadrukkelijk staat dat de herder geslagen zal worden vanwege de zonden van het volk. Die herder zal niet geslagen worden omdat die herder verkeerde dingen gedaan heeft. Nee, omdat het volk zo afkerig is. Dan zal God dus de straf van het volk op de herder gaan leggen. Nou zie je, dat zegt de Heer Jezus hier ook. Ik zal geslagen worden door God om de zonden van het volk. Hij laat hier al heel fijnzinnig tussen de regels door het plaatsvervangend karakter van zijn sterven naar voren komen. Ik sterf voor anderen, voor mijn volk. Voor wie? Voor allen die de toevlucht tot hem nemen. Voor allen die vrede voor hun leven bij hem zoeken. Nou, en in de vierde plaats zegt de Heer Jezus hier, en dan komen we weer even dichter bij ons onderwerp van vanmorgen. Als ik sterf, zegt Jezus, zullen mijn schapen verstrooid worden. Met andere woorden, mijn dood zal ertoe leiden dat mijn schapen het niet meer weten. Dat ze even helemaal ontredderd zijn. Ze hebben hun herder verloren. En wat is een schaap nou zonder herder? Zo zal het gebeuren. U zult allemaal ronddolend in de nacht mij missen. En dat is uw eigen schuld, want u zult aan mij geërgerd worden. U zult zich aan mij stoten. Nou, toen ik hier van de week mee bezig was met het schriftgedeelte, toen heb ik mij afgevraagd, en misschien is dat ook wel een vraag die bij u naar boven komt. Waarom heeft de Heere Jezus dit nou zo tegen die discipelen gezegd? Want als je daar nou eens even over nadenkt, dan zeg je bij jezelf, ja, maar wat voegt dat in wezen nou aan de situatie toe? Die situatie die was dan blijkbaar zo. Hij gaat sterven, de discipelen worden verstrooid. Daar kunnen dan die discipelen op dat moment dan weinig meer mee aan veranderen. Wat heeft dat ertoe bijgedragen dat ze dat wisten? Waarom heeft de Heere hen nou gewaarschuwd? Die vraag die heeft mij bezig gehouden. En toen las ik verder. En toen kwam ik bij vers 28 uit en daar ligt het antwoord. En dat antwoord dat ligt eigenlijk in ditgene, dat vooral dat laatste stukje van vers 28. Ik lees het u voor, gemeente. Wat zegt de Heer Jezus? Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Waarom ligt daar nou het antwoord? Nou, ik zal u zeggen, de Heer Jezus die laat hier weten, hij zal geslagen worden, hij zal gedood worden, maar hij zal ook weer opstaan. En maar ligt daar dan de troost in? Nee. Ten diepste ligt die troost in dat wat er nog komt. Als ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk, laat ik het meteen maar zeggen, dat de Heer Jezus hier zegt, hè, u zult allen aan mij geërgerd worden. U zult zich van mij afkeren. Daarom zult u nou ronddolen als schapen, blinde schapen in de nacht. Maar ik ga u voor naar Galilea. En daar zal ik mij weer over u ontfermen. Daar zal ik mijn liefde weer en mijn genade weer aan u tonen. Ik laat u niet los. De Heer Jezus zegt, jullie moeten het weten. Er gaat een geweldig moeilijke tijd komen. Jullie zullen allen aan mij geërgerd worden. Maar ik laat u niet los. Want ik zal opstaan en ik zal u voorgaan naar Galilea. In Galilea zal ik mij, als die herder weer over u mijn schapen ontfermen. U kunt mij loslaten. En u zult het doen. Maar ik laat u nimmer los. Ik ben uw herder. Kijk gemeente, dat is nou wat naar mijn diepste overtuiging de Heer Jezus hier eigenlijk heeft bedoeld met die waarschuwing. Die waarschuwing, nogmaals, die zou weinig nut en zin hebben gehad als dit er niet bij gezegd zou zijn. Wat Jezus bedoeld heeft te zeggen is dit. Er gaat een donkere periode komen. En u denkt misschien in die donkere periode, wat moeten we nog? Wanhopig. Maar ik zal u voorgaan naar Galilea. U mag op mij rekenen. U kunt op mij rekenen. Ik laat mijn schapen niet los. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Wat is dat toch in wezen ook een machtig iets. Ik heb u al gezegd, er ligt in deze geschiedenis niet alleen maar waarschuwing, maar ook troost. Nou, hier heb je nou het grote punt van troost en van bemoediging. Jezus blijft trouw. Ondanks de ontrouw van mens. Hij houdt zijn schapen vast, ook al laten de schapen hem los. Wat is dat toch een bemoedigend iets. Nou, en daar mag je ook vanmorgen de troost van meenemen. Als je nou eens op jezelf ziet. Of als je nou eens naar de toekomst kijkt. Dan heb je toch dikwijls zoiets van, hoe zal dat gaan en hoe moet dat? Of heb je dat nooit? Maar dan zeg ik, hij houdt zijn zwakke schapen vast. Al zijn zij ontrouw. Hij blijft getrouw. Hè? Als wij op onszelf zien, gemeente, dan zullen we eerlijk waar, dan zullen we denk ik toch niet zoveel meer te zeggen hebben. Wie zijn we? Maar we mogen op hem vertrouwen. Wat er ook zal gaan gebeuren, hij laat ons niet los. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Zo is de Heer Jezus. Hij houdt ze vast. En ik mag daar vanmorgen nog iets dieper op ingaan ook. Hè. Als we op hem onze hoop mogen stellen, dan houdt hij ons vast. Dwars door de dood heen. En wat kun je als je ouder wordt soms ook daar niet tegen opzien? Ik moet sterven. Als je jonger bent, kun je moeten sterven. Je weet het niet. Maar als je ouder bent, dan weet je het zeker. Het komt dichterbij. Wat kun je er geweldig tegen opzien? Maar je mag op hem zien. Hij houdt mij vast, dwars door de dood heen. Ik mag op hem vertrouwen, bij hem ben ik veilig. Hij is de goede herder, ja. De enige goede herder waar ik veilig bij mag schuilen.
Nou gemeente, je zou zeggen, na zo'n waarschuwing zijn al de discipelen wel een beetje timide, hè? Zo van, och, wat staat er te gebeuren en wat zijn we toch kleine mensen. Weet u wat mij opvalt, en dat zal u ook opvallen, dat die discipelen eigenlijk van dat onder de indruk zijn van wat er gebeuren gaat, eigenlijk helemaal geen blijk geven. Integendeel, hè? Dan gaat Petrus groot spreken. Hij zegt, dan zullen ze allemaal aan u geërgerd worden. Ik en niet hoor. Nee, hij niet. Hij is immers beter dan de anderen. Hij is krachtiger dan de anderen, is het niet? En dan zegt de Heer, ja, maar je zult me 3 keer verloochend hebben, als straks dan ook de haan nog maar 2 keer heeft gekraaid. Voor vannacht, 2:30, heb je 3 keer gezegd dat je me niet kent. Nee, zegt Petrus. Hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, het zal geenszins gebeuren. En door het enthousiasme van deze Petrus aangeraakt, zeggen ze allemaal, wij zullen geenszins u verloochenen. Nou, als u zegt, ja, maar die discipelen hebben hiermee laten uitkomen dat ze veel van de Heere houden, dan zeg ik goed. En dan kun je er ook nog wel waardering voor opbrengen. Zeg, nou, hier spreekt het hart, hè. Prachtig, hè, als een mens zo de Heere mag liefhebben. Maar je moet het in zijn context, in de situatie moet je het zien. Hè? Dan heeft de Heere zulke indringende woorden gesproken. En ze zijn er niet klein onder. Ze worden er niet zwak onder. Ze gaan nu niet hun lege handen opheffen. Zeggen, Heere, houd ons alstublieft vast. Of ze zeggen ook niet, Heere, wat een zegen dat u ons voor zult gaan naar Galilea. Want daar ligt onze enige troost. Nee, ze gaan toch als het ware zichzelf een klein beetje naar voren schuiven. Nee, maar dan had de Heere Jezus het helemaal mis. Hij kon op hun aan. Laten de anderen hem maar doden. Zij zullen hem steunen door dik en door dun heen. Wat is dat toch eigenlijk ook een blijk van hoogmoed? Hè? Wat is er weinig zelfkennis ook in het hart van deze discipelen? Hè? Weinig zelfkennis. Zelfkennis, als dat ontbreekt, is levensgevaarlijk in het geestelijke leven. Als de zelfkennis ontbreekt, wordt een mens hoogmoedig, dan wordt hij vroom. Dan gaat hij denken dat hij het heeft, dat hij het kan, dat hij het weet, dat hij het zal. Maar waar de zelfkennis is, daar wordt een mens wat kleiner. En gaat een mens ook wat minder hoog van de toren blazen. Dan zeg je, Heere, ik moet het van u hebben, want ik ben maar klein, ik ben maar zwak. Zelfkennis, noodzakelijk in het geestelijke leven. Gevaarlijk als het ontbreekt. Maar gemeente, maar wat we ook zien, dat is dat deze discipelen ook helemaal ongehoorzaam zijn aan de woorden van de Heer. En nou ja, goed, ik zal daar verder nu niet over uitweiden, maar dat is toch ook zo triest. Hè? Wat kom je dat vaak tegen, ook vandaag de dag, hè? Dat de Heer zegt zo, dit is mijn woord, dit is mijn belofte, dit is mijn eis. En dat mensen zeggen, ja, maar. En dan gaan we aan dat woord gaan we sleutelen. We gaan er op een vrome manier gaan we er wat van afdoen. Hij zegt wel, maar een oude zonde. Gods woord verdacht maken. Je niet houden aan wat hij zegt en belooft en eist. Een oude zonde die blijkbaar al bij de discipelen van de Heer Jezus voorkwam. Gemeente, Jezus heeft de discipelen gewaarschuwd, u zult aan mij geërgerd worden, en heeft tegen deze Petrus gezegd, je zult me 3 keer verloochenen. Nou ja, het gebeurt ook. We hebben samen ook het vervolg gelezen vanaf vers 66, daar staat het. Zie hem staan. In het huis van Caiaphas. Wie? Petrus. Petrus. Hij is bij de gevangenneming van de Heere Jezus weggevlucht, vers 50. Maar hij is, vers 54, is hij toch van verre achter de Heere aan blijven komen. Hij wilde toch wel graag weten wat er zou gaan gebeuren. Hij is zelfs het huis van de hoge priester binnengegaan. Hij staat daar tussen de soldaten en de knechten van de hoge priester. En hij warmt zich aan het vuur dat daar op die binnenplaats ontstoken is. Het is blijkbaar fris. En hij staat daar gewoon tussen. Een van de dienstmeisjes die blijkt hem opeens te herkennen. Volgens mij hoor jij ook bij die Jezus. Nee, absoluut niet. Je hebt het helemaal mis. Nee. Maar hij gaat wel naar een andere zaal. De grond begint al wat warm onder de voeten te worden. En terwijl hij aan het wandelen is van de ene zaal naar de andere zaal, kraait er een haan. Het is 1:30. In de andere zaal is een ander dienstmeisje. En die kijkt zo eens en die zegt zo tegen die omstanders, volgens mij hoort hij ook bij Jezus. Ze kijken allemaal Petrus aan. Nee, dan zegt hij, nee, ik niet hoor. Nee, dat heb je helemaal fout, nee. Ten slotte zijn er een aantal soldaten en knechten, die omstanders. En die horen dat hij druk aan het praten is. Zo probeert hij dan eigenlijk ook, ja, toch zichzelf daar een beetje staande te houden in die omgeving. Druk praten. En dan zeggen ze, ja, maar wacht even, jouw spraak, hè? Je bent een Galileër, hè? Dat horen wij. Jij hoort ook bij die Jezus. En dan begint hij te vloeken en te zweren. Dan zegt hij, ik mag sterven als ik bij hem hoor. Nou, dat staat er eigenlijk. Dan begint hij te vloeken en te zweren. Vreselijk. Ik ken die mens niet. En met dat hij het gezegd heeft, hoor, een haan kraait voor de tweede keer in de nacht. En dan breekt er iets bij Petrus. Dan herinnert hij zich de woorden van de Heere Jezus. Dan wordt hij klein en dan gaat hij wenend naar buiten. Wat kan een mens, ook een kind van de Heere, in diepe zonde vallen? Soms denk je wel eens, sommige dingen kunnen toch in de kerk niet gebeuren? Dan ben je echt helemaal perplex. Maar aan de andere kant, je hoeft nooit perplex te wezen. Als je ziet hier wat hier gebeurt, dan zeg je eens, kijk, zo is het dan met een mens. Ook een gelovig mens. Wat kunnen we diep in zonde vallen? Wat kunnen we gedrag vertonen wat in tegenstelling is met onze belijdenis en onze roeping? Jezus heeft hem gewaarschuwd, uitdrukkelijk. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Nee, het zal mij niet overkomen hoor. U kunt op mij rekenen, dan moet ik ook met u sterven. Ik mag sterven als ik hem ken. Wat is een mens toch zwak. Het is goed om dat te onderkennen. Want ik heb u al gezegd, gemeente, wat is het gevaarlijk in het geestelijke leven als de zelfkennis gaat ontbreken. Als we onszelf te hoog hebben. Als we niet meer weten van onze zwakheid. Kijk, toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik bij mezelf, toen heb ik toch eens even weer verder opgebladerd. Toen kwam ik uiteindelijk uit bij die berijming van het gebed des Heren. Dan staat er op een gegeven moment in dat vers 8, hè, dat in het 8e vers staat dan ook, verlos ons uit des bozen macht, bescherm ons en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn wij elk ogenblik in nood. Ik denk van dat is het nou, hè. Dat gebed, dat moeten we elke dag als het ware opzenden tot God. Iedere dag weer opnieuw klein worden voor de Heere. Heere, ik ben zwak. Al de verleidingen die op mij afkomen, ik kan er geen weerstand aan bieden. Maar wilt u door uw geest mij regeren? Wie niet iedere dag begint om zo het van de Heere te verwachten, zal merken dat hij iedere dag door de verleidingen wordt gevloerd. Wij mogen wel iedere dag dat vers zingen en bidden: verlos ons uit des boze macht, wat ben ik klein. Wat we hier ook zien, gemeente, dat is dat we de Heer Jezus kunnen verloochenen. Wij, ja ook wij. Verloochening. Ja, je bent in een bepaalde situatie en eigenlijk zou het woord van de Heer moeten klinken. Je zou nou eens een keer je rug recht moeten houden en zeggen van, en zo zegt de Heer en niet anders. Maar ja, dan zullen ze je eigenlijk niet meer moeten. Dan krijg je problemen. Laat ik mijn mond maar houden. En zo verloochen ik mijn Heere en mijn Koning. Ik zit in de kantine, te midden van al mijn collega's en al de andere schoolgaande kinderen. Ik eet mijn brood. Ik bid maar niet. Ach, doe ik thuis alweer. Waarom zal ik mijn handen vouwen voor dat brood? Anderen doen toch ook niet. En wat zullen ze wel niet denken? Gaan ze me weer uitschelden voor vromen? Ik doe het niet hoor. Ik niet. Ik niet. Ik ken de mens niet. Ik ken hem niet. Is dat zo? We kunnen de Heere verloochenen. Ik denk aan die oude zuster uit mijn eerste gemeente. Het was avondmaal in de gemeente. Ze had de Heere hartelijk lief. Een echte moeder in Israël was, echt. Het was het avondmaal en ze kwam niet. Ik zag ze wel zitten, daarachter in de kerk. Ik denk, wat is er nou, wat is er nou? Afijn, de volgende maandag, de maandag erop, toen belde ze me op en ik hoorde het al aan haar stem, vol tranen. Toen zei ze, ik heb mijn Koning en mijn God verloochend. Hij nodigde me, hij wilde me zijn genade schenken en ik heb gezegd, ik ken u niet. Toen kreeg ze het er zo zwaar mee. Sinds die tijd heeft ze nooit meer aan het avondmaal ontbroken, want ze wist, ik moet bij de Heere zijn. Zo kan het soms geestelijk dan zijn, hè? Dat je zegt, ik heb hem verloochend. Verloochend. Nou gemeente, zo zijn wij mensen dus, blijkbaar zwak en klein. En ik heb het al in het gebed ook gezegd, en dat zeg ik nu ook hier, laten wij ons niet al te zeer boven Petrus verheffen. Weet u gemeente, dat we door iedere zonde die we doen, dat we in wezen de Heer Jezus verloochenen. Want wat is nou de belijdenis van een christen? Hij is mijn zaligmaker, maar hij is ook mijn koning. En als mijn koning heeft hij er recht op dat ik in alles hem gehoorzaam, hem eer, hem dien, hem volg. En elke zonde die ik doe, is eigenlijk dat ik tegen mijn koning zeg, u bent wel koning, maar vandaag niet. Nu ben ik het. U bent wel koning die zegt dat het anders moet, maar ik vind dat het zoveel kan. Elke zonde die we doen, moedwillig, is opstand tegen het koningschap van God, verloochening van het koningschap van de Heer Jezus Christus. Nou, dan moeten we ons hoofd maar buigen vanmorgen, vindt u niet? Dan gaan we niet meer zeggen, oh, die Petrus toch, oh, die Petrus. Nee, dan zeggen we, Heere, wees ons, wees mij, de zondaar, toch genadig. Hè? Ik heb u gezegd, hier ligt waarschuwing in deze geschiedenis. Maar dat had u ook wel verwacht. Hè? Maar ik heb ook gezegd, er ligt een geweldige troost in. Geweldige bemoediging. Ik heb u daar zo pas al iets van gezegd. En daar wil ik ook mee eindigen. Wat is uiteindelijk gebeurd? Is Petrus in zijn wanhoop ten onder gegaan? Zijn al die discipelen uiteindelijk dan ook gestorven in ongeloof? Nee. Ik zal u voorgaan in Galilea. En daar zie ik hem. De opgestane Heere. Met de gaten in zijn handen en in zijn zij. En hij zoekt ze op. Allemaal. Hij zoekt ze op. Heel bijzonder, Petrus. Heb je me lief, Petrus? Heb je me liever dan de anderen, zoals je zei? Heb je me lief? Ja, Heer. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En zo heeft de Heere ook allen bewaard bij de verlossing. Zo zijn ze niet uit zijn handen gevallen. Het ging door de diepte heen. Maar ze mochten uiteindelijk ook weer zijn genade en zijn liefde en barmhartigheid ervaren. Zo is de Heere. Wat is dat eigenlijk een machtig iets dat we dat vanmorgen ook in deze geschiedenis zo samen mogen zien, gemeente. We moeten inderdaad de waarschuwing niet naast ons neerleggen. Dat is mijn bedoeling niet. Maar ik hoop aan de andere kant ook niet dat we alleen maar negatief naar deze geschiedenis kijken. Laten we ook dat geweldig bemoedigende zien. Hij is het die nooit loslaat. De werken die hij begon. Als u in uw leven de macht van getuigen. Dat de Heer een goed werk in u begonnen is. Dat u hem niet kunt missen. Dan mag u weten, hij zal mij nooit loslaten. Hij verlaat niet het werk dat zijn hand ook in mijn leven begon. Is dat niet een machtige troost? Ik mag alles verwachten van hem. Van hem die mij riep. Van hem die mij zaligde. Van hem die mij tot het einde toe ook zal volharden. Ja, meer. Die me door de dood heen zelf zal leiden. Naar het land van het eeuwig licht. Zalig. Als we alles, maar ook alles van deze koning en zaligmaker Christus Jezus mogen verwachten. Amen. Wij samen danken en bidden. We moeten allen ons hoofd buigen, Heren. Want als we zo die geschiedenis van Petrus en de anderen overdenken, dat ze allen aan u geërgerd werden en dat ze uiteindelijk u ook verloochenden tot 3 keer toe, dan kunnen we ons daar niet boven stellen. Zeker niet als we beseffen dat elke zonde die we doen een verloochening is van u, o Heere. Maar wilt u geven dat we de waarschuwingen die in dit gedeelte naar voren kwamen ook tot ons laten doordringen? Dat we onze zwakheid ook echt moeten onderkennen. En dat we ook elke dag weer opnieuw het moeten vragen, Heere, bescherm mij door uw kracht. Er was ook bemoediging en vertroosting in deze indringende geschiedenis. Waarom heeft u de discipelen zo indringend gewaarschuwd? Om ze voor wanhoop te behoeden. Want u heeft gezegd, dit gaat er gebeuren. Maar ik zal opstaan en ik zal u voorgaan naar Galilea. U blijft de herder van uw schapen. Al zijn uw schapen ontrouw, u blijft getrouw. Al laten ze u los, u laat nooit uw schapen los. Wat een geweldige bemoediging, Heer. Geef dat we dat ook voor waar mogen houden. Dat daar ook ons houvast ligt. Heren, vanmiddag hopen we als gemeente weer bij elkaar te komen. En we bidden of u dan ook de zendingspredikant, dokter Buis, alles wilt geven wat nodig is om ons ook te onderwijzen. En ook daarna ons te informeren over de stand van zaken rondom dat belangrijke zendingswerk. Heren, wij bidden van u of u ons ook tussen de diensten alle goeds wilt geven wat we nodig hebben tot instandhouding van ons lichaam. Neem alles weg wat ook in deze dienst niet kan bestaan voor uw heilig aangezicht. En zie ons aan, Heren, alleen in hem, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 40 en daarvan het vijfde vers is de slotzang van deze dienst. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ga heen in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.